Goedemorgen, gemeente. Namens de gezamenlijke kerkraden heet ik u en jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in deze dienst. Mijn naam is Hans van der Veen en ik ben vandaag ouderling van dienst. Vanmorgen gaat dominee Gijsbersen voor en het orgel wordt bespeeld door André Poortman. Lectrix is Ariana Crossier. De jeugdkerk. Op dit moment is de jeugdkerk, dus als er nog jeugd is die naar de jeugdkerk wagen, die kan op dit moment nog heen gaan. Ze gaan vragen, bezig met de vraag wie ben ik, dus erg leuk en je bent van harte welkom. Kindernevendienst. Kindernevendienst voor alle groepen. Groepen 1 tot en met 4 gaan naar de hal en de groepen 5 tot en met 8 gaan naar de achterzaal in de kerk. Collecten. De eerste collecte is maatschappelijke dienstverlening en voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerk en eredienst. We maken u ook attent op de zendingsbussen bij de uitgang. De bloemen. De bloemen gaan na de dienst als groet van de gemeente en ter bemoediging naar familie. Het andere boeket gaat als groet van de gemeente en blijk van meeleven naar mevrouw Meer. Als er iemand is die de bloemen naar mevrouw brengen, dan kan dat na de dienst worden gemeld bij een van de dienstdoende diakenen. De overige berichten. Vanmiddag om 5:00 is er in dit gebouw een leerdienst van Torah en Evangelie met voorganger dominee Eigenhuis. Om 7:00 is er in de open of een tassé-dienst. Daarnaast kunnen in de hal na afloop nog huispaaskaarsen worden besteld. En dan heb ik nog een mededeling van de Algemene Kerkraad van de Gereformeerde Kerk. De Algemene Kerkraad van de Gereformeerde Kerk organiseert een korte gemeenteavond voor alle drie wijken op maandag 24 maart om 8:00 s'avonds in de Burgwalkerk. Van 7:30 bent u welkom en de koffie staat uiteraard klaar. U ontvangt informatie over het onlangs genomen besluit en over de mogelijkheden die de AK voor de Gereformeerde Kerk Kampen ziet. Er is uiteraard alle gelegenheid voor het vragen stellen. De nadere informatie vindt u in de kerkbode. Voorts heb ik een bericht van overlijden. Ik wil graag gaan staan, als het mogelijk. Op 13 maart is overleden ons gemeentelid Margaretha Johanna, de leeftijd van 92 jaar. De afscheidsdienst vindt plaats aanstaande dinsdag om 13:30 in de aula van de begraafplaats Bovenbroek. Wij vragen u voorbeden voor haar nabestaanden. Wij gedenken zuster nu in een ogenblik van stilte en sluiten daarna af met een woord ten leven. Het woord ten leven is Psalm 23, vers 1. De Heer is mijn herder. Aanvang van de dienst verder. We gaan nu zingen intochtslied Psalm 25, vers 1. En namens de kerkraden wens ik u en jullie een gezegende dienst.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Ja, er zijn twee leesroosters op dit moment gaande in de kerken. Het alternatieve leesrooster gaat over de intocht in Jeruzalem. Dat wordt hier gevolgd door de kindernevendienst. Ik was aanvankelijk van plan om ook daarbij aan te sluiten, maar er waren toch weer redenen om het niet te doen. Dus ik hou me nu weer aan het gewone leesrooster vanmorgen bij ons hier in de kerkzaal. Het verhaal van de verheerlijking op de berg. In verband daarmee lees ik als aanvangstekst woorden van Petrus, die dat heeft meegemaakt, die verheerlijking. En hij zegt daar dit over. Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseren wij ons niet op vernuftige verzinsels. Integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God de Vader eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, toen wij met hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. We zingen nu verder van Psalm 25, de psalm van deze zondag reminiscere. Psalm 25, vers 7 en 10.
Thank you.
Ik wil de dienst nu met u voortzetten met gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis. Vervolgens zingen we van gezang 449 vers 1 uit de oude bundel. Dan volgt de genadeverkondiging voor iedereen die zijn schuld beleden heeft. Dan zingen we van 449 vers 3. En tenslotte aanwijzingen ten leven met aansluitend vers 5. Laten we bidden. Heere onze God, in het licht van uw aangezicht belijden wij onze schuld. Wij lopen gejaagd door het leven en hebben ons laten opjagen door alles dat iets van ons moest. Wij lopen verstrooid door het leven en hebben ons laten verstrooien door alles dat ons wilde amuseren, zodat de hinderaar, uw tegenstander, geen kind meer aan ons heeft. De kennis van u en uw woord glijdt weg uit land en volk. Een leven met uw woord wordt steeds minder gevonden. Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare. Wij die zo zorgeloos, zo ontrouw waren. O Heer, merk op. O Heer, vergeef. Verander ons en reinig onze harten, gij man van smarten. Amen. Dienaren van Jezus Christus verkondigen wij aan een ieder die oprecht zijn zonde en schuld aan God beleden heeft, de vergeving van die zonden in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Verafschuw kwaad. Wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. Acht de ander hoger dan jezelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. Bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen. Wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen. Vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad. Probeer voor alle mensen het goede te doen. Samen bidden om de opening van het woord. Heer, u bent onze gids. En wat voor een gids. We danken u dat u ons opzoekt, ook in dit morgenuur. Dat uw woord klinkt. Dat u nog steeds mensen bevrijdt. Wij bidden u. Laat uw Heilige Geest er zijn, ook als we zo meteen de woorden van de schrift horen, ook als we daar samen over nadenken, hier in de kerkzaal, of de jongeren in de jeugdkerk, de kinderen in de nevendienst. Zegen ons bij dit woord, laat het landen in onze harten, nog veel meer ons leven veroveren, opdat wij ook midden in deze tijd, wat voor druk er ook op ons staat, rust vinden in u en een weg vinden met u, onze gids. In Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren naar de Heilige Schrift, het verhaal van de verheerlijking, Matteüs 17. En daarna zingen we Psalm 84, vers 1. En tijdens het naspel van dat lied kunnen de kinderen van de nevendienst naar voren komen voor het project. Ik geef nu Arina graag de gelegenheid om de schrift te lezen.
Matteüs 17, vers 1 tot en met 13. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier drie tenten opslaan. Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: praat met niemand over wat jullie hebben gezien, voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt. De leerlingen vroegen hem: waarom zeggen de schriftgeleerden toch dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde: Elia zou inderdaad komen en alles herstellen. Maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is. Ze hebben hem alleen niet herkend en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de mensenzoon door hun toedoen moeten lijden. Toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde. Hier eindigt de eerste schriftlezing.
Ga maar even zitten. Zo, we zitten weer vooraan, want we zijn bezig met het paasproject. Het is vandaag de tweede zondag. Maar ik wil jullie eigenlijk wel iets vragen. Wie is er, als je op vakantie gaat met zijn vader en moeder, wie is er dan wel eens in een kerk geweest? In een kerk, dus niet waar je altijd zondag naartoe gaat, naar de Open Hof, maar in een andere kerk. Wie heeft er wel eens een andere kerk van binnen gezien? En wat zag je in die kerk? Wat viel jullie op in die kerk als je de kerk binnenkomt?
Als je in zo'n kerk komt, zie je ook wel heel veel stoelen.
Er staan heel veel stoelen in die kerk. Maar is het heel lawaaiig in de kerk als je daar binnenkomt?
Nee, niet echt.
Het is daar heel stil, hè? Het is in een kerk, als je binnenkomt, is het altijd heel stil. En als we gaan bidden, hè, naar de Heere God, dan is het ook heel stil. Want als je stil bent, dan kan je beter tot de Heere God komen en naar hem luisteren. En in Jeruzalem was Jezus ook op zoek naar de stilte. Hij kwam bij de tempel aan, maar daar was het helemaal niet stil. Er was een heleboel lawaai. Dat verhaal, dat gaan we straks horen in de kindernevendienst. Maar eerst gaat Edwin nog met ons een gedicht lezen, dus luister maar.
De tempel is het huis van God, een plaats van rust en stilte. Maar als je er nu binnenkomt, ervaar je eerder kilte. Er is geen ruimte voor gebed, geen plek om God te horen. Geldwisselaars en handelaars komen de rust verstoren. Koop hier je duif, je tempelgeld, ik geef de beste prijzen. Maar in die herrie is geen plaats om God eer te bewijzen. Wat is dit hier, een rovershol? Het is niet te geloven. En alle tafels, al het geld, het gaat ondersteboven. En nu de rust is weer gekeerd, is er weer tijd voor mensen. Hosanna klinkt nu op het plein van dromen en van wensen.
Dat was het gedicht. Ik was al bijna wat vergeten, maar we moeten natuurlijk ook nog een plaat ophangen die bij deze zondag hoort. Hij heeft dus gelezen over bij de tempel, hè, met het geld. En op deze plaat, als het goed is zien jullie dat ook op de beamer voor de grote mensen, zie je dus een meneer die geld aan tellen is. Dus die hangen we even hier op. Kijken of dat lukt. Zo. Hij zit. En over deze plaat gaat dus het verhaal ook. En dat gaan we dus straks in de kindernevendienst luisteren. En dan gaan we nu eerst samen nog even het lied zingen met elkaar van het Paasproject. En daarna mogen jullie achter het lampje aan naar de kindernevendienst.
Wij gaan luisteren naar een tweede schriftlezing uit Exodus en daarna zingen we Psalm 84, vers 6. Psalm 84, vers 6. Arin.
De tweede lezing uit Exodus 24, de versen 12 tot en met 18. De Heer zei tegen Mozes: kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar. Dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten. Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. Tegen de oudsten zei hij: wacht hier tot wij terugkomen. Aaron en Gur blijven bij u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen, dan kan hij zich tot hen wenden. Terwijl Mozes de berg opging, werd deze overdekt door een wolk. De majesteit van de Heer rustte op de Sinaï. 6 dagen lang bedekte de wolk de berg. Op de 7e dag riep de Heer Mozes vanuit de wolk. En terwijl de Israëlieten de majesteit van de Heer zagen als een laaiend vuur op de top van de berg, ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. 40 dagen en 40 nachten bleef hij op de berg. Hier eindigen de schriftlezingen.
Aansluitend op de prediking straks een moment van bezinning, even stilte. En daarna zingen we uit het nieuwe liedboek nummer 722. Hebben we denk ik nog niet eerder gezongen, dus André die speelt hem wel een keer voor. Lied 722 straks. Althans, er is maar één gids die ons boven alles gaat. En die ook zo anders is dan alle andere gidsen in dit leven. Jezus Christus. Maar omdat hij zo anders is, hoe spreek je dan over hem? Is de taal toereikend om te beschrijven wie hij is? Moet je even voorstellen wat een opdracht dat geweest is voor de apostelen en voor de evangelisten, om taal te vinden voor wat ze met hem meemaakten, wat ze van hem zagen. Was deze mens wel van deze wereld? Was hij wel van deze tijd? Of is hij in wezen al nieuwe aarde? Nieuwe Adam? Mens uit de toekomst? Levend in de heerlijkheid van God? Hij is niet op te sluiten in welke tijd dan ook. Hij is altijd en weer, overal, een tegenwoordigheid. Een tegenwoordigheid van geest. Die de wereld vervult en die de tijd vervult. En die de harten van mensen met ontzag vervult. Het is frappant dat de evangelisten, als ze over Jezus spreken wat hij deed, dat ze dat in eerste instantie steeds doen in een tegenwoordige tijd. In het presens. Voor ons gevoel slaat dat nergens op. Dus wij vertalen dat ook niet. We hoorden ook net dat het vertaald is. En 6 dagen later nam Jezus, Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes mee. En hij leidde hen een hoge berg op. Staat er niet. Letterlijk staat er. En 6 dagen later... Jezus neemt Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes mee, voert hen een hoge berg op. Presens, tegenwoordige tijd. Pas vanaf vers 3 staat alles weer in de verleden tijd. En natuurlijk, ik weet heus wel dat er een grammaticale verklaring hiervoor is. Maar je kunt je afvragen of dit ook niet iets te maken heeft met Jezus zelf. Hoe hij is en hoe zijn discipelen hem beleefden en beleven ook vandaag nog. Het lijkt wel of daar waar Jezus verschijnt, of daar de tijd er niet meer toe doet. Alsof de tijd stilstaat, alsof je iets van eeuwigheid in de tijd hebt. Iets van tijdloosheid, alsof hij je uit de werkelijkheid voert, deze werkelijkheid, en je staat ineens in zijn werkelijkheid. En wat voor werkelijkheid is dat dan eigenlijk? Wat voor perspectief heeft hij op deze wereld? Waar komt hij vandaan? Zo neemt hij hier opeens zijn discipelen mee een hoge berg op. Waar komt die hoge berg vandaan? Ze zijn in Caesarea Philippi. Welke hoge berg zijn ze dan opgegaan daar? Of is die hoge berg plotseling de berg Nebo of zo? Van Mozes. Of zijn we met Elia ineens nu op de Horeb? In welke tijd zijn we? In welke plaats zijn we? Voel je? Alsof Jezus je uit de werkelijkheid meeneemt naar hele andere werkelijkheid. Die daar in alle eeuwigheid of zo staat. Als Mozes de berg opklinkt in Exodus 24, waar komt dan ineens Yeshua, dus in het Grieks Jezus, vandaan? Joshua. Waar komt hij ineens vandaan? In de hele omgeving van dat gedeelte komt Joshua niet voor. Plotseling is hij daar, Yeshua, dienaar van Mozes. En als Yeshua zelf hier in het evangelie een berg opklimt, waar komt Mozes dan ineens vandaan? Die is toch dood, door God zelf begraven. Van hem is hier toch geen sprake. Dus wat doet Jezus met onze beleving van tijd en van ruimte? De evangelisten, de apostelen, zij doen hun best. Ze doen hun best om het jou en mij te vertellen hoe dat was bij hem te zijn. Wat er dan gebeurt. En het kan vandaag of morgen ook zomaar gebeuren in jouw leven, in het mijne. Als Jezus verschijnt in je leven, op wat voor manier dan ook. Waar ben je dan? De tijd staat even stil. Het is eeuwigheid in de tijd. Het is tijdloos. En alles is op een gegeven moment vol van hem. En als je hem echt ontmoet, ben je zelf ook vol van hem. En vertel dat dan maar eens na. Vind daar dan maar eens taal voor. Het is altijd weer, als hij verschijnt, tegenwoordige tijd. Petrus vertelt later, in 2 Petrus 1, waar we de aanvangstekst uithaalden, hij vertelt later van de majesteit van Jezus, waarvan hij ooggetuige is geweest, van de stem die klonk uit de wolk, toen wij, zo zegt hij, met hem op de heilige berg waren. Zou het dan toch de Sinaï zijn geweest? Of zou het dan toch de berg Moria zijn geweest waar de tempel later op gebouwd is? Enfin, toen we met hem op de heilige berg waren en dat dat voor zijn prediking, voor Petrus prediking, nu vooral één ding betekent, dat het profetische woord van de heilige schrift vast en zeker is en ieder wijst doet door daar acht op te slaan. Hij zegt dus ons, door wat wij meemaakten op die heilige berg, is ons vertrouwen in wet en profeten. Hoe zouden ze dat soms hebben willen zeggen? Mozes als symbool van de wet en Elia als symbool van de profeten. Torah en profeten, dat is het hele Oude Testament bij elkaar. Zouden ze dat hebben willen zeggen? Wat hebben ze willen zeggen? Ons vertrouwen in elk geval, zegt Petrus, in wet en profeten, in het Oude Testament, is door wat we daar beleefden alleen maar toegenomen. Dus met andere woorden, en je merkt dat in het hele Nieuwe Testament, de apostelen en de evangelisten hebben een taal gevonden om over Jezus te spreken. Ze hebben beelden gevonden om zijn handelen, zijn zijn mee te vergelijken. Namelijk in het Oude Testament. De verhalen uit het Oude Testament. Dus het is eigenlijk wel een beetje gek dat je dus over Jezus eigenlijk alleen maar oud-testamentisch kunt spreken. En dat heet dan Nieuw Testament. De beloften in het Oude Testament gedaan, die zijn in Jezus Christus ja en amen. Die worden in hem zichtbaar. Die gebeuren opnieuw als je hem ontmoet. Op Jezus krijg je kennelijk geen zicht los van Mozes en Elia. Ja, je kunt er van alles over roepen. Er wordt van alles gezegd over Jezus, dat weet ik wel. Maar hier staat, op Jezus heb je in feite geen zicht zonder Mozes en Elia. Niet zonder de geschiedenis die God gaat met zijn volk Israël. En in Israël, want laten we dat nooit vergeten. In Israël, als eerstgeboren, als oudste broer onder de volkeren der aarde, gaat God zijn weg met heel deze wereld. Alles wat de apostelen en evangelisten over Jezus dus vertellen, kunnen ze alleen vertellen door een beroep te doen op de beelden die zij kennen, waar zij zelf mee zijn opgevoed, opgegroeid. Al die verhalen van Israël in die 2000 jaar daarvoor, voordat hij kwam. En dat geldt ook hier. Ze zoeken naar de termen. Wat voor termen horen er allemaal bij? Wolk, stem, water, wijn, woestijn, eerstgeborene. Hè? Dat zijn allemaal termen uit het Oude Testament. Dat zijn de termen in de verhalen waarmee Jezus beschreven kan worden. Dus ook hier bij die verheerlijking op de berg. Dus om dit echt te horen, al vanaf het allereerste begin, waar zo precies staat, en na 6 dagen, moet je de verhalen gelijk in je oren hebben. En in je hart, als het even kan. Dat is een leuke quiz. Welke verhalen doet dit allemaal denken? Welke verhalen spelen hier allemaal tegelijk mee op het moment dat de evangelist dit opschrijft over de verheerlijking op de berg? Nou, ik zal er een stel noemen. Want ik heb gemerkt dat het met de quizzen niet meer zo goed gaat. Het lijkt Exodus 24 wel. Die heb ik net dan maar even met u gelezen of laten lezen door Arina. Mozes die ook met 3 met name genoemden de berg opklimt. Die daar ook 6 dagen op de berg moet wachten voordat de stem uit de wolk klinkt. En die daar dan ook de heerlijkheid des Heren zag. En die daar de woorden ontving, hè, de 10 woorden, die het voortbestaan van Israël moeten garanderen en die de redding van de wereld moeten zijn. Dat kan. Exodus 24. Andere? Exodus 34. Als Mozes de 10 geboden heeft ontvangen en de heerlijkheid des Heren heeft gezien en heel zijn gezicht zo straalt van licht dat geen mens hem aan kan kijken. Hij moet met een doek over zijn gelaat gaan lopen. Of 1 Koningen 19. Elia op de Horeb, die daar de stem hoort om daar te horen te krijgen dat de geschiedenis van God doorgaat. Ook al dacht hij, doffe ellende, dieper kunnen we niet meer zinken. Gods koninkrijk is onhaalbaar. Of, dat is eigenlijk een hele makkelijke in de quiz. Je wijst op al die teksten in het Oude Testament waar de wolk aanwezig is. Dat zijn er zoveel. Waar de wolk komt. De wolken des Heren aanwezig als teken van Gods eigen tegenwoordigheid bij zijn volk. Zijn lichtende nabijheid, als het ware door alle dieptepunten en door de woestijn heen, achter die wolk aan, naar het beloofde land. Of je denkt, dat is eigenlijk een makkelijke, hè, want dan komt Petrus in het stukje gelijk mee, aan al die tenten, al die loofhutten die er waren onderweg in de woestijn, en de wolk die daar dan was, op de tent van de samenkomst. En dat symboliseerde als het ware een nieuwe wereld. God die woont bij de mensen. Dus Petrus zegt gelijk, laten we hier een paar tenten neerzetten. Laat het groot loofhuttenfeest maar beginnen. Hè? De nieuwe wereld. Of, nou, eentje nog. Exodus 4. De stem van God tot Israël. Zo spreekt de Heer, mijn eerstgeboren zoon is Israël. Ik denk dat er nog tientallen verhalen te noemen zijn die allemaal door het hoofd spelen van Matthäus als hij dit opschrijft. Hij gebruikt die taal om te vertellen wie Jezus is en wat Jezus doet en wat er om Jezus gebeurt en wat er dan met jou gebeurt. En Lucas weet te vertellen dat het daar op die berg over de Exodus ging. De Exodus, de uittocht, de verlossing van Israël. De verlossing van de wereld uiteindelijk. Daar hadden Mozes en Elia het met hem over. Daar staan Mozes en Elia ook vol van. De wet en de profeten. Van de verlossing die er zijn zal. Je kunt zeggen, elke stap die Jezus in zijn leven doet, die de discipelen hem in zijn leven zien doen, is tegelijk de herneming van zoveel stappen die Israël in de 2000 jaar daarvoor heeft gezet. Het is alsof die hele geschiedenis van Israël weer zichtbaar wordt in hem. En dat is ook zo. Hij is de Torah. Hij is het woord van God. Zijn Bijbel was het Oude Testament. Een andere Bijbel heeft hij nooit gehad. En met die Bijbel heeft hij altijd geleefd. Die zet hij met heel zijn persoon neer. Kent hem niet alleen, hij leeft hem. Het is alsof de eeuwige Torah in de tijd komt. Vandaar die tegenwoordige tijd. Dat het constant presens is. Waar hij komt, daar is alles zo. Daar krimpt hij 2000 jaar ook in één. En die staat daar in één keer, doordat hij elk woord van de schrift herneemt. Hoe dan ook, onlosmakelijk met elkaar verbonden, Israël, zoon, Jezus, geliefde van God, en hij, meer dan Israël zelf, volmaakt. Ieder woord van de Torah, van Mozes en de profeten met zijn leven beamend. Licht is er op de berg. Vuur. De hernieuwde liefdesverklaring van God zelf. En zijn liefde zet zijn zoon in het licht. Petrus, die beseft later pas goed, toen zagen wij wie hij werkelijk was. Deze die zo in oneer zijn weg over deze aardbodem ging, die alle heerlijkheid die hij had afgelegd om mens te zijn op deze aarde, om samen met zijn volk een weg te gaan, die weg van 2000 jaar nog eens te gaan, neer te zetten. En die door de Exodus heen, richting Pasen ging, naar het verheerlijkte leven waar hij weer zou zijn. We zagen hem op dat moment al even als degene die hij was en die hij weer zou zijn. Messias van Israël, licht voor de wereld. En dit is dus zijn ware gedaante. Dat was de gedaante die hij aflegde en dat is de gedaante die hij weer krijgt. He? Daniel beschrijft Jezus in hoofdstuk 10. Daniel beschrijft Jezus. En als je die beschrijving leest, dat is dus de 6e eeuw voor Christus, dan beschrijft hij Jezus in zijn heerlijkheid precies dezelfde woorden als Johannes op Patmos aan het eind van de 1e eeuw. Ziet hij Jezus precies zo. Tijdloos. In de heerlijkheid. In de eeuwigheid. Dat is onze gids. Dit is onze gids. Die zich geopenbaard heeft in de tijd. Naar ons toe kwam. En die gezegd heeft, beloofd heeft, dat wij uiteindelijk zullen zijn als hij, als we hem volgen, deze gids. Hij neemt ons mee, zegt hij, naar zijn heerlijkheid. Wij zullen net zo zijn als hij. Lichtende gestalten. Dat moet Petrus wel bedoelen als hij later zegt dat ook wij in Jezus Christus door hem begiftigd aan het verderf zullen ontkomen en deel zullen hebben aan de goddelijke natuur. In Jezus Christus is ook ons leven, ja en amen, geborgen, veilig gesteld, gered, zeggen we dan. Je leven is veilig gesteld. Maak je geen zorgen meer bij alles wat er gebeurt. Je leven is veilig gesteld. Je hebt straks allemaal de genade van God ontvangen. Je bent zijn kind. Je bent allemaal gedoopt. En wie gelooft in mij, zegt Jezus, die heeft het eeuwige leven. Jouw leven is veilig gesteld. Het geeft je de ruimte om hier op aarde met het leven wat je nu hebt te doen wat je moet doen. Niet van de machten, niet van de maatschappij, maar wat God van je vraagt. De glorie van Jezus, die hele transfiguratie is in één keer voorbij. Sneller dan ooit bij Mozes. Er blijft om Jezus heen zelfs geen licht hangen. Zijn aangezicht straalt niet als de zon. Alles is weer gewoon. De discipelen kijken om zich heen en ze zien niemand anders meer dan Jezus alleen. In zijn aardse gestalte. En beneden aangekomen, want dan gaan ze de berg af. Je moet helaas altijd de berg weer af. Het is weer doffe ellende. En het gaat met Jezus richting Jeruzalem. En dat belooft niks goeds. Maar hoe sober Jezus er ook uit mag zien. En hoezeer zijn lichaam ook nog zal worden geschonden en tot de dood toe. De leerlingen hebben gezien wie hij is. En ze hebben de stem van God gehoord over deze gestalte. En ook wij gaan nu de berg weer af. En de rauwe realiteit zal u en jullie allemaal gelijk weer inhalen. Of je kon die niet eens hier kwijt en je nam hem zelfs mee. Maar als je hem gezien hebt en gehoord hebt, al is het maar even in dit uur, in dit woord. Als je iets van een ervaring op de berg hebt gehad, houd vast. Dan heb je gezien wat geen oog heeft gezien. Dan heb je gehoord wat met geen oor te horen is. Dan heb je nog iets anders gezien en gehoord dan ik hier stond te vertellen. Hou dat vast. Amen.
In de 40 dagen tijd vraagt de diaconie voorbeden te doen voor alle christenen wereldwijd die toeleven naar het feest van de opstanding van Jezus. Laten we God bidden dat wij nooit vergeten wat zijn overwinning op de dood elke dag weer voor ons mag betekenen.
Dankjewel. En er zijn nog veel meer voorbeden te doen, uiteraard voor de familie van het Zand, mensen in het ziekenhuis, Annie van Dijk, Lydia van Bentum, Ina Harsma, deze week zal ze worden geopereerd, mensen in de wereld die te lijden hebben aan oorlogen, mensen in de wereld die moeten vrezen voor dreiging van oorlog of hun vrijheid verliezen, En in het voorbedenboek is er ook voorbeden gevraagd voor mevrouw De Vries van de Wederiklaan en mevrouw Tennekes van de Vermuidenstraat. Die worden opgenomen voor een zware ingreep. Laten we samen danken en ook bidden. Vader God, en dan gaan we de berg weer af, de wereld weer in. Gelukkig wel in de wetenschap dat zo'n week maar 7 dagen duurt. En dat er dan weer een berg is. En dat u ons weer roept, kom hoger op, kom hier. We zullen het hard nodig hebben, telkens weer. Maar nu we zometeen weer gaan, dit bestaan in, met alles wat erin is aan verdriet, aan dreiging, aan ziekte, operaties, angst voor de dood, het sterven zelf. De mensen wie namen we noemden, zij ervaren het aan de lijf. Wees, Heer, onze gids. Dat wij u tegenkomen, elk moment. En dat het dan is, tegenwoordige tijd, eeuwigheid. En dat wij dan levend of niet levend, waar zijn wij dan precies, uit de tijd zijn met u. Uit deze werkelijkheid met u, om in uw tijd te zijn en in uw werkelijkheid te staan. Heer onze God, laat niet los de werken van uw handen. De stilte leggen we bij u neer, wat in ons eigen hart leeft. Gebeden, Heere God, als we ons voegen in dat hele koor van alle eeuwen en plaatsen, dat leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geëerd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven, zoals al werd afgekondigd. En we zingen tot slot uit het nieuwe liedboek nummer 209. Nummer 209. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.